Zag je winkelen in Arnhem, Utrecht of Amersfoort. Je was dan onvermoeibaar, winkel in, winkel uit en uit op koopjes. Je was zo gek op schoenen. Ik heb je wat dat betreft wel eens gekscherend met Imelda Marcos vergeleken. En dan aan het eind van de dag ergens gezellig samen eten. Je was altijd heel attent. Even bellen, appen, cadeautjes, bezoekjes. Soms een lief kaartje of boekje. Als ik het moeilijk had. Er waren ook onderlinge irritaties. Soms begrepen we elkaar niet, maar we bleven elkaar trouw en hielden onvoorwaardelijk van elkaar. Je was ook heel creatief. Je had onder andere talent voor schilderen en bloemstukken maken. Je deed dit met veel plezier en enthousiasme. Ik kreeg elk jaar voor de kerst een mooi kerststuk van je. Afgestemd op mijn smaak en interieur. Als je weer een schilderij had gemaakt, stuurde je me daar een foto van, voordat ik het in het echt kon zien. Ik gaf je dan een compliment en prees je talent hierin, wat je zichtbaar goed deed. Je was ook zorgzaam. Het kwam regelmatig voor dat je een bakje eten voor me meenam of me uitnodigde om te komen eten. Je hebt me diverse keren naar de trein gebracht of naar Betty als ik op vakantie ging. En me ook geholpen met heel veel andere dingen. Afgelopen juni heb je me nog naar Betty gebracht voordat ik op vakantie naar Malta ging. Ik weet nog hoe je zat te voeteren op de tomtom die het niet goed deed. Ja, daar kon je op zijn tijd ook even flink voeteren. Ook je humor zal ik niet vergeten. We hebben gelukkig ook regelmatig samen kunnen lachen. Je kon sommige mensen goed imiteren. Ik denk dan met name aan jouw rol als buffrouw in het stukje wat werd opgevoerd toen ik 50 werd. Het was zo leuk en komisch. Jij en ik, we waren zo verschillend. Maar ondanks of dankzij die verschillen waren we erg aan elkaar verknocht. We konden alles tegen elkaar zeggen. Ik ben ook heel dankbaar dat we regelmatig tegen elkaar hebben gezegd dat we veel van elkaar houden. Ik heb een aantal jaar geleden nog een tegeltje van je gekregen met de tekst. Een lieve hebbende zus is een vriendin voor het leven. En zo was het ook. De periodes dat je zo ontzettend depressief was en gedrag vertoonde, waar heel moeilijk mee om te gaan was, dan kon ik je vaak niet bereiken of tot je doordringen. Dit frustreerde mij enorm en dan voelde ik me ontzettend machteloos. Ook voelde ik me soms dan heel boos op je, wat voortkwam uit pure onmacht. Ik heb je wel eens hard aangepakt en had dan achteraf soms spijt. Als ik je dan mijn excuses aanbood, zei je dat je het begreep. En dat ik het beste met je voor had. Die ambivalente gevoelens, dan ontzettend met je te doen hebben en dan soms weer die boosheid, was best moeilijk om mee om te gaan. Ik slaakte elke keer weer een zucht van verlichting en opluchting als het na zo'n ellendige periode weer beter met je ging. Lieve Wilma, ik heb veel mooie, lieve, leuke en grappige herinneringen aan jou. Te veel om op te noemen. Ik mis je vreselijk. En ik zal ook onze wekelijkse avonden dat we elkaar ontmoeten ontzettend gaan missen. Ik zal alle goede herinneringen aan jou met warmte koesteren in mijn hart. Ik heb ook het gevoel dat we alles tegen elkaar gezegd hebben wat we hadden willen zeggen. Ik heb altijd heel veel van je gehouden en dat zal ik altijd blijven doen. Ik hoop en wens dat waar je nu bent gelukkig zal zijn zonder zorgen, tranen, pijn en verdriet.
Lieve tante, wat had je een verdriet en wat had je een pijn over hetgeen jij miste in jouw leven. En wat heb je hier ontzettend tegen gevochten. Jaar in, jaar uit. Als er iets was wat we je hadden willen ontnemen, dan hadden we dat willen doen. Maar dat kon helaas niet. Niet door ons. De mooie momenten met jou zullen we nooit vergeten. En die waren er gelukkig genoeg. Zoals de keer dat je Mason het woordje hoera had geleerd. Nadat hij een ochtend bij jou en oma Wim was geweest. En we vervolgens die hele week hiep hiep konden zeggen. En Mason vol enthousiasme hoera riep. Van zulke momenten genoot je zo enorm. En ik had je heel veel meer van die momenten willen geven. Of de momenten waar je weer eens op koopjesjacht was met Moes. En Moes ons lachend vertelde in hoeveel winkels jullie waren geweest. En hoeveel kleding je had gepast en gekocht. En Moes eindeloos mocht toekijken en meegenieten. Wat zullen we die verhalen missen. Wat heb je ons laten lachen met je flauwe grappen en je mooie lach. Wat een mooi mens was jij. Lieve tante, de tegenslagen werden je te veel en de leegte te groot. Maar wij blijven trots op jou en om wie je was. En wat zijn we blij dat we jou als tante in ons leven mochten hebben. Je bent voor altijd in ons hart.
Nooit gedacht, nooit verwacht. Hoeveel pijn kan een mens verdragen? Hoe uitzichtloos moet de situatie dan zijn? Een tante met een gouden randje. Dat ben jij. Een tante waar ik mee en om kon lachen. Die keer dat je mijn moeder belde en vertelde dat mijn moeder echt meteen naar het dorp moest komen. Mijn moeder fietste daarna hals over kop naar het dorp omdat je zulke leuke broeken voor haar had gezien dat je ze maar alvast in de paskamer had gehangen. Want die broeken moesten echt passen. Een liefdevolle tante, altijd behulpzaam. Die keer dat je mij hebt opgehaald van Schiphol. Oh, wat vond je het spannend. Alleen in de auto naar Schiphol. En wat stond je daar, vol trots op mij te wachten. Het is me wel gelukt, hè, zei ze. En gaf me zo'n ongelooflijk dikke knuffel, zoals alleen tante Wilma die aan mij kon geven. En wat had ik graag gewild, dat je jouw armen nog veel vaker zo om me heen had kunnen slaan. Een tante met het hart op de juiste plaats. Lieve tante Wilma, dat ben jij.
Wilma Westerink, vrouw, echtgenote, moeder van twee geadopteerde kinderen, oma. Het was een groot verdriet voor haar dat ze geen biologische kinderen mocht krijgen en een grote vreugde dat ze kinderen kon adopteren. Wilma was heel creatief en attent en dat uitte zich op meerdere manieren. Altijd bereid om mensen te helpen, dingetjes op rommelmarkten te kopen voor haar eigen familie, maar ook voor anderen. Bloemstukjes maken, bloemetjes weggeven, schilderen. Maar in haar schilderijen kwam ook haar donkere kant tevoorschijn. Dit hier is de zon en dat daar in die andere hoek, dat ben ik als ik het niet zie zitten, zei ze dan. Je kon veel plezier met haar hebben als ze goed was. Dat hebben we vaak bij Dorcas gezien op de dagen waarop ze met Marcel achter de kassa werkte. Maar die twee konden ook ernstige gesprekken met elkaar voeren. Vorige week appte ze dat ze er naar uitkeek om weer achter de kassa te staan. En ik begrijp nu niet hoe we die mededeling moeten interpreteren. Ze was al jaren depressief, afgewisseld met goede perioden. En nu, zondag, toen haar man naar de kerk was, is ze tot de daad van ultieme wanhoop gekomen. Haar man heeft haar gevonden. En zoals ze ooit eens met elkaar afgesproken hadden, werd ze in hun huiskamer opgebaard. Familie, huis, een eenheid. Je kunt zien wat belangrijk voor haar was. Wilma was een gelovig christen. Wat zegt de Bijbel over een christen die zich van het leven berooft? Niet dat die persoon de verlossing zal verliezen en dus niet naar de hemel zal gaan. De Bijbel onderwijst juist dat iemand die oprecht gelooft voor altijd verzekerd is van verlossing. Lees het in Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Paulus zegt het ook in zijn brief aan de Romeinen. Dood nog leven, machten nog krachten, hoogte nog diepte kan ons scheiden van de liefde van God. God is rechtvaardig. De meeste mensen die voor zelfdoding kiezen, doen dat niet om te zondigen, maar om hun onvoorstelbare pijn te beëindigen. God is perfect en meelevend. Hij zal rechtvaardig oordelen. Hij kijkt naar de pijn van Wilma. De pijn die niemand van ons zich in kan denken en die we geen van allen hebben of hadden kunnen zien. Midden in dit verdriet kunnen christenen beseffen dat de dood niet het laatste woord heeft. De dood is een vijand, maar wel een vijand die verslagen is door Christus bloed. Door hem hebben we hoop op eeuwig leven. Hij beloofde ons dat op een dag er geen rouw en pijn meer zullen zijn. Christus zal alle tranen van onze ogen afwissen, ook die van Wilma's man en kinderen. Daar mogen wij ons aan vasthouden.
Nu zingen we met elkaar het lied Ik zal er zijn. doen vanmorgen de schriften open bij Marcus 4 en lezen de verzen 35 tot en met 41. Het opschrift luidt: Jezus stilt de storm. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u er zich niet om dat we vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? We zingen nu met elkaar het lied: ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Na de overdenking zingen we met elkaar op Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te alle tijden zon en schild. Familie, vrienden, kennissen, gemeenteleden. Wat zijn we overrompeld door het bericht dat Wilma niet meer in leven is. Wat voelen we ons verslagen, ontredderd. En ja, we wisten dat Wilma het geweldig moeilijk had en zich al heel lang depressief voelde. Het was niet het beeld van alleen maar de afgelopen paar weken. Jarenlang geworsteld heeft ze met psychische problematiek, waarbij het nu weer eens wat beter ging en dan weer een stuk minder goed. Het was zwaar voor Wilma. Het was zwaar voor Wim. Waarvan ik wil opmerken dat hij met bewonderenswaardige kracht en moed Wilma heeft bijgestaan. Het was zwaar voor alle betrokken familieleden. Je was blij met alle goede periodes. En als het goed ging, dan hoopte je, we hebben de diepten gehad. En we zullen nu toch alleen nog maar hoogten mogen beleven. Maar helaas, niemand heeft kunnen voorzien wat er zondagavond is gebeurd. Onze gedachten moeten halt houden. Kennelijk heeft Wilma geen andere uitweg meer gezien. En het vervult ons met diep verdriet. En we beseffen dat het leven voor haar zozeer lijden was geworden, dat ze de last daarvan niet meer heeft kunnen dragen. Het heengaan van Wilma bevestigt de diepe, diepe gebrokenheid waar wij als mensheid gezamenlijk mee te maken hebben en ook aan lijden. Een gebrokenheid die, dat wil ik vanmorgen opmerken, er niet was toen God de wereld heeft geschapen. Hij zag en ziet het was zeer goed. Maar het is een werkelijkheid die toch ons aller bestaan is binnengekomen nadat het eerste mensenpaar Adam en Eva ongehoorzaam is geworden aan de Schepper. Familie, vrienden, kennissen, gemeenten. Nu wij ons zo verslagen en ook ontredderd voelen, waar zullen wij onze kracht en onze troost gaan zoeken? En zeker, het is goed dat we als mensen om elkaar heen staan. En ik heb vanmorgen gehoord dat gisteren tijdens de condolatie ongeveer 800 mensen aanwezig zijn geweest om Wim en de familie de hand te drukken en hun meeleven te betuigen. Dat doet goed. Maar in deze zware omstandigheden hebben wij meer nodig. Wim, de familie, heeft op de rouwkaart laten weten in welke richting ze kijken. De eerste verzen van Psalm 121 staan op de rouwkaart afgedrukt. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat betekent, de familie wil omhoog kijken. En dat dat nu de juiste richting is, dat wordt ook duidelijk uit de geschiedenis die we vanmorgen met elkaar gelezen hebben. De geschiedenis die velen van ons wel zullen kennen. De geschiedenis van de storm op het meer. Maar misschien kun je even goed of zelfs nog beter die geschiedenis benoemen als die van de windstilte. Die van de Heer Jezus, de Zoon van God, die de zee en de storm tot bedaren brengt. In gedachten zie je een bootje varen over het meer van Galilea. En het is nog niet eens zo'n heel groot bootje. En de opvarenden, dat zijn de discipelen van Jezus. En Jezus is zelf ook aan boord. Moe, kennelijk, van een hele drukke dag. En hij is een poosje gaan slapen op het achterdek. Plotseling steekt er een storm op en niet zo'n kleine ook. Dat kan zomaar gebeuren daar op het meer van Galilea. En dan zijn de gevolgen toch best wel heftig. Trouwens, dat geldt altijd als een storm opsteekt. We hebben in de afgelopen tijd gemerkt wat er gebeurt als een orkaan over land trekt. Wat een verwoestingen er ontstaan. Kijk wat er gebeurd is op het eiland Sint Maarten in het Caribisch gebied. Maar wanneer er een storm op de zee ontstaat, zijn de gevolgen meestal niet minder groot. En dat was toen ook zo. En de discipelen, die als vissers toch nog wel het een en ander waren gewend, ze vrezen dat ze zullen vergaan. De golven slaan al over het schip en het bootje maakt water. Nog even en ze zullen met man en muis vergaan. Plotseling stak nou die storm op, hè? Kijk, en zo kunnen wij mensen dat ook ervaren in ons leven. We waren gezond en plotseling bleek uit onderzoek dat we een ernstige ziekte onder de leden hebben. Of het ging best wel goed op ons werk en we deden het met veel plezier. En we werden bij de directeur geroepen die zei, ja, je moet toch omzien naar een andere baan. Maar de meest heftige storm steekt erop in je leven als je heel plotseling en heel onverwachts een dierbare moet verliezen aan de dood. En dat, Wim, familie, vrienden, kennissen, gemeente, dat is gebeurd. Dat moesten we ervaren. En zelfs wij die wat meer op afstand staan, hebben iets van de heftigheid van de storm ervaren. Dan voel je, net als de discipelen toen, ontredderd en verslagen. En verdriet vervult je hart. En ja, er komen ook allerlei vragen bij je boven. Dat valt gewoon niet te stoppen. Als de storm is opgestoken, dan is de rust in ons hart ver te zoeken. En toch heb je juist in zulke omstandigheden zo'n behoefte aan troost, aan kracht. Waar zul je die dan zoeken? De discipelen, dat is wat je in deze geschiedenis leest, die gaan naar het achterdek. Daar ligt de Heer Jezus te slapen, hebben we net gezien. Ze maken hem wakker en ze zeggen, meester, bekommert het u nou niet dat we vergaan? Ze zoeken hulp bij de Heer. Ze wijzen daarmee ook ons de goede weg. Ze zijn aan het goede adres, want bij deze Heere is troost en kracht. En daarom doen wij er ook goed aan om met al onze moeite, onze vragen, ons verdriet tot Hem ons te begeven. Van U, Heere, is mijn hulp en mijn verwachting. En dan mogen we alles ook bij de Heere neerleggen. Ook de vragen die er in ons hart zijn opgekomen, die mogen we voor hem uitspreken. Ook de waaroms die er soms zomaar ineens in ons hart leven. Wij kunnen het allemaal niet overzien. Laat staan begrijpen. We staan machteloos en verslagen. Maar mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Als we die troost en die kracht van de Heere verwachten, dan verwachten we het van de God die hemel en aarde heeft geschapen. Geen kleine God. Een groot en een machtig Heere. En van deze God lezen we ook in deze eenvoudige geschiedenis van de storm op het meer. Dat hij zelfs macht heeft over de winden en de zee. Dat gebeurde, ja. Toen Jezus wakker werd, bestrafte hij met een enkel woord de zee en de wind. Zwijg, wees stil. Die wind ging meteen liggen en er kwam weer een kalmte als van tevoren, een grote stilte. En de discipelen waren er hevig van onder de indruk en ze zeiden, ja, wie is deze toch, dat zelfs de wind en dat de zee hem nou gehoorzaam zijn? Als we onze troost en onze kracht verwachten van de Heere, dan wil Hij in de storm van die windstiltes aan ons geven. In die windstiltes leer je alles aan hem over te geven. In die windstiltes leer je al je verdriet bij hem neer te leggen. In die windstiltes ervaar je ook: ik sta er niet alleen voor, ik ben erbij. Hij is mij nabij. De Heere is ook in dit verdriet mij ter hulp. In de windstiltes, waar de vragen klinken, mogen ze ook weer tot verstomming komen. In de windstilte, waar mijn verdriet zo heftig is, wordt ook ervaren dat Hij mijn verdriet verzacht. Windstiltes, te midden van de storm. Nou lezen we in Marcus 4 dat de Heer Jezus die storm helemaal doet liggen en dat die storm dan voorgoed voorbij is. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zoiets in ons leven niet het geval zal zijn. We zullen zeker in de komende tijd met heel wat windvlagen en misschien ook wel met dagen van stormwind, kinderen, familie, te maken blijven houden. Maar als we te midden van de storm, als het stormt in ons hart, onze hulp van de Heere verwachten, dan zullen er toch ook steeds weer van die windstilte zijn, waarin Hij het aan ons hart bevestigt: ik ben erbij en ik draag je. En dan merk je: Hij helpt mij erdoor. Ik kan toch verder, ondanks alles. En als je de windstiltes nu ervaart, dan mag je ook weten: straks zal de storm voorgoed tot bedaren komen. Want de Heere Jezus brengt zijn volk uiteindelijk in het Kanaan dat boven is, waar geen verdriet, geen vragen, geen pijn meer zijn. Waar zullen wij het zoeken? Bij wie zullen wij het zoeken? Laat het in ons hart mogen zijn, vandaag en morgen. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Laten we de Heere bidden om kracht ook voor het gaan naar de begraafplaats dat we nu zo meteen met elkaar gaan doen. Heere, u wilt windstiltes geven als de storm in ons leven is opgestoken. Mogen onze toevlucht nemen tot u. En dan wilt u in die windstiltes ons doen ervaren dat u met ons bent. Heere, wilt u het doen ervaren aan Wim, aan de kinderen, de familie, ons allen. Die zo verslagen en verdrietig zijn. Heren, we gaan nu naar de begraafplaats en ook dat is een hele moeilijke gang die we moeten maken. Wilt u ons nu ook ondersteunen en sterken? En dat we het mogen ervaren dat u heel dicht bij ons bent. Uw naam is Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zal zijn en ik ben erbij. Mogen ervaren, Heren, dat u, zoals uw naam is, ook werkelijk bent. Heren, wees met ons allen. Het bijwonen van deze dienst, deze herdenkings- en bezinningsdienst voorafgaande aan de begrafenis van Wilma, kan heel wat gevoelens ook bij ons oproepen. En we kunnen herinnerd zijn en worden aan het verdriet in ons leven dat er al langer is. En er kunnen ook vragen die er in ons hart leven zomaar naar boven komen. Wilt u met een ieder van ons zijn, Heren? En wilt u ons brengen aan uw voeten? En wilt u ons houden aan uw voeten? Bij u is hulp, bij u is uitkomst, bij u is troost. Ja, bij u is zelfs licht. Ook als de duisternis van de dood zijn schaduwen over ons leven werpt. Omdat uw eigen lieve zoon gekomen is, geleden heeft, gestorven is, begraven werd, maar wat meer is, ook opgestaan is en leeft. Zie ons aan, hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Er zal nu een dankwoord worden gesproken namens de familie en dat zal door Mark ter Lage worden verwoord.
Woorden van dankbaarheid in deze moeilijke tijd namens Wim, het gezin, de familie. In de eerste plek, dank voor uw komst vandaag naar hier, gisteravond tijdens de condoleances. Maar ook de bezoekjes, telefoontjes, de aandacht in de afgelopen periode. Heel hartelijk dank daarvoor. Met name een aantal personen, zonder mensen tekort te doen. Dominee Klomp, ook hier aanwezig, dominee Van der Zwaag, voor alle aandacht, pastorale zorg, dominee Van der Zwaag voor het begeleiden van deze dienst. Huisarts dokter Rijke en het personeel van de huisartsenpraktijk. Psycholoog Jan Overduin en het personeel van Pro Persona. Vrienden, kennissen, gemeenteleden, dank voor alle aandacht en hulp, op welke manier dan ook. Ook de naaste familie van wederzijdse kanten, familie Westerink, familie van Engelenburg. En met name mag ik ook Rian noemen. Alle medewerkers van Dorcas, ook veel hier aanwezig, dank. En onderaan het lijstje schreef je ook mijn naam. Maar ik wil jullie danken voor het vertrouwen de afgelopen dagen. We zijn bijna aan het einde van de dienst hier in de kerk en toegekomen aan het moeilijke moment dat we een geliefd mens naar de laatste rustplaats gaan begeleiden. En we doen dat zometeen ook in alle rust. Zometeen wordt er nog een psalm gezongen, psalm 116. En tijdens het naspel daarvan, tijdens het uitleidend orgelspel, zal Wilma de kerk uit worden gedragen door het gezin. En ik wil verdere familie, verdere belangstellende vragen om op dat moment te gaan staan voor zover mogelijk, maar even in de kerk achter te blijven. Het gezin neemt met elkaar plaats in de hal. Zij blijven daar staan met Wilma in hun midden. En vervolgens kom ik terug naar binnen om ook u uit te nodigen de kerk te verlaten. En ik wil u vragen om dan inderdaad ook de kerk te verlaten en naar de auto's te gaan en richting begraafplaats te rijden. Mocht u de weg daarheen nou niet weten, sluit dan straks achter de rouwstoet aan. Dat is ook prima. Het belangrijkste is dat we met z'n allen veilig aankomen op de begraafplaats zometeen. Het zij op eigen gelegenheid, het zij achter de rouwauto aan. Daar wachten we weer op elkaar tot we compleet zijn. Voor nu wil ik nog aangeven dat we, voor zover u een papieren liturgie heeft ontvangen, die ook mee te nemen naar de begraafplaats, omdat we daar psalm 121 het eerste vers nog zullen zingen. Dus laat de liturgie hier niet liggen, maar steek hem in de zak of in de tas en neem hem mee naar de begraafplaats. We gaan nu zingen psalm 116 vers 1 en tijdens het uitleidend orgelspel dragen we Wilma naar buiten.